We zitten in de laatste keer van hoop. En de afgelopen zes weken hebben we gesproken over hoop. En dat is onderdeel van het jaarthema Simply Jesus. En ik mag inderdaad de zevende doen, de afsluiter. Ik wil vandaag met jullie spreken over een hoop die zeker is. De Bijbel leert ons dat we hoop hebben die niet gebouwd is op onwankelbaarheden, maar een hoop die een firm foundation is. We zongen het net, de onwankelbare God. En de eerste keer dat ik over hoop hoorde, ik denk dat ik een jaar of 18 was. Ik was net tot geloof gekomen en ik ging naar catechisatie zoals dat betaamde. Het was een hele goede tijd. Maar in die periode had je Er is hoop stickers. Ik weet niet of jullie die nog kennen. Ja, een regenboogje en daaronder stond Er is hoop. En volgens mij, Robert zei het vorige week ook, de tekst waar Feiko en Robert uit gesproken hebben, is eigenlijk dat de schepping wacht op het openbaar worden van de zonen en dochteren Gods. De schepping wacht erop dat wij als kinderen van God gaan opstaan, omdat de schepping aan zinloosheid onderworpen is. En die voorganger die catechisatie gaf, die vertelde een keer een verhaal, dat er een man was wiens leven zinloos was. Hij was depressief, hij had schulden, hij had geen toekomstperspectief, hij zag er niet meer zitten. Totdat hij op een gegeven moment in de parkeergarage van het appartement waar hij woonde in Utrecht, zag hij een Nissan Micra staan. Je weet wel, zo'n dikke bak. He? Zo'n stoere wagen waar je zit, daar zit iemand in, ja, die heeft gewoon het echte leven geleefd. Maar hij zei, er zat een sticker op met een regenboog en Er is hoop stond erop. En die man die heeft de hele nacht bij die auto gestaan, wachtende totdat de eigenaar van die auto naartoe ging. Hij zei, joh, ik zie bij jou op je auto een sticker zitten. Er is hoop. En ik ben hopeloos. Mijn leven is zinloos. Kun je mij vertellen wat die hoop is? En hij heeft hem verteld over Jezus. En hij heeft hem bij Jezus gebracht. En toen zei mijn voorganger nog, dat is heel mooi, hè. En dan moeten wij weten hoe wij welke zulke woorden moeten spreken. Het welke onze zielen zalig kan maken. Ik denk, nou, dat gaat me niet lukken. Maar ik wil wel vertellen over die hoop die in me is. Amen. We gaan vandaag spreken over een hoop die eigenlijk gekoppeld is aan genezing. Dat is altijd een uitdagend thema, maar ik ga je van A tot Z daarin meenemen. Ik wil met jullie lezen Markus 2, vers 1 tot en met 12. Jezus was rondgegaan. Hallo. Ja, dat krijg je als je ouder wordt, hè? Dan krijg je de baard in je keel. Ja, Jezus was rondgegaan en toen hij enkele dagen later terugkwam in Cafarnaum, werd bekend dat hij weer thuis was. Dus we waren bij Jezus thuis. Er stroomden zoveel mensen toe dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was. En hij verkondigde hun Gods boodschap. Er werd ook een verlamde bij hem gebracht die door vier mensen gedragen werd. Omdat ze zich niet door de menigte konden wringen, haalden ze een stuk van het dak weg boven de plaats waar Jezus zat. En toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn draagbed naar beneden zakken. En bij het zien van hun geloof, zei Jezus tegen de verlamde: vriend, je zonden worden je vergeven. Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen. En die dachten bij zichzelf, hoe durft hij dat te zeggen? Hij slaat Gods lastelijke taal uit. Alleen God kan immers zonden vergeven. Jezus had meteen door wat ze dachten en dus zei hij, waarom denk je zoiets? Wat is gemakkelijker? Tegen een verlamde zeggen, je zonden worden je vergeven, of sta op, pak je bed op en loop. En vanaf vers 10 is de centrale tekst voor vandaag. Ik zal je laten zien dat de mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven. Ik zal het je laten zien. Toen zei hij tegen de verlamde, ik zeg u, sta op, pak je bed op en ga naar huis. Meteen stond hij op, pakte zijn bed en ging weg. En alle die het zagen stonden versteld en loofden God. Zoiets hebben we nog nooit gezien. Dat kan me voorstellen. En ik denk dat we dit verhaal allemaal wel kennen. In de kinderbijbel wordt er gesproken over die vier vrienden die een verlamde vriend meenemen naar Jezus. En juist omdat het zo'n bekend verhaal is, kunnen we soms over een aantal dingen heen kijken die zo ontzettend belangrijk zijn. Ik hou ervan om een bijbelverhaal levendig te maken. Dus ik lees hem en dan zie ik zo een mensenmassa voor de deur van het huis van Jezus staan. Echt, en de ramen zitten dicht en er kan niemand via de deur meer naar binnen. En daaromheen, de mensen kijken op hun tenen of ze iets kunnen zien, want Jezus is aan het preken. En dan op een gegeven moment dan zitten de schriftgeleerden aan de voeten van Jezus, en waarschijnlijk om hem te betrappen op een stukje religieuze incorrectheid. En Jezus spreekt en hij vertelt hun de geheimen van het koninkrijk van God. En dan opeens valt er een beetje beton naar beneden of zo. En nog wat gruis en het dak gaat open, er komt een lichtstraal naar binnen. En dan komt een man op een draagbed, die wordt naar beneden gedragen door vier vrienden. Een soort man op een vliegende tapijt, die wordt voor de voeten van Jezus gelegd. En heeft een touchdown voor de voeten van Jezus. En dan denk ik altijd, van, ik lees nergens dat Jezus spreekt, ja, dat is mijn huis. Hey, en wie gaat het dak weer dichtmaken? Of heeft hij van de berg met een dakkapelletje nodig? Nee, dat is geen heiligschennis. Dat is gewoon fantasierijk de Bijbel lezen. Maar iedereen kijkt naar Jezus op het moment dat die man voor hem komt te liggen. En denkt, wat gaat Jezus doen? En Jezus zegt eigenlijk een relatief eenvoudige zin. Hij zegt, vriend, je zonden worden je vergeven. Maar dat was waarschijnlijk niet de reden waarom hij naar beneden kwam. Ik denk niet dat hij naar beneden kwam omdat hij vergeving van zonden nodig had. Alleen de schriftgeleerden en de fariseeën die denken, hoe kan Jezus dit zeggen? Want als hij dit zegt, dan zegt hij eigenlijk hiermee, ik ben aan God gelijk. En dat is precies wat Jezus deed. Maar Jezus zei ook van, ik zie wel wat je denkt. Ik zie wat er in jullie hart is. En ik zal je laten zien dat ik macht heb om op aarde zonden te vergeven. Dus Jezus zegt eigenlijk, ik zal het laten zien dat ik de macht heb om zonde te vergeven, dat ik de volmacht heb gekregen om je vrij te spreken, dat het in mijn macht is om jou een carte blanche te geven. En op dat moment zegt hij eigenlijk, wat is eigenlijk makkelijker? Tegen iemand te zeggen, je zonden zijn je vergeven, of tegen een verlamde te zeggen, sta op en wandel. Ik zat ook te denken, stel nou, we hebben hier een dienst en Feiko spreekt, en er is een dikke salving over, en aan het einde van de dienst zegt hij, ik wil graag dat mijn leidersteam gaat bidden voor de mensen die hier naar voren gebracht worden. En dan komt er een verlamde komt naar binnen, en dan zegt hij tegen Robert, wil jij bidden voor vergeving van zonde? Natuurlijk, zegt Robert, die wil altijd, ja. En Klaas, wil jij bidden voor genezing? Ik had het plek van Robert moeten staan. Dat was me veel makkelijker geweest. En ik denk dat we allemaal wel die teleurstellingen ergens hebben gehad, dat we gebeden hebben en niet de resultaten hebben gezien die we wel wilden zien. Maar Jezus zegt, joh, ik koppel eigenlijk mijn macht om zonde te vergeven, die koppel ik aan de kracht om te genezen. Dus Jezus' macht om te vergeven, koppelt hij aan de kracht van genezing. Dat is goed om over na te denken. Dus eigenlijk kunnen we zeggen, vergeving en genezing zijn aan elkaar gekoppeld. Jezus zegt, het koninkrijk van God bestaat niet alleen in woorden, ik kan wel je zonde vergeven, maar ik laat ook zien dat mijn koninkrijk in kracht bestaat. Je zal ook zien dat ik de levende God ben. Ik zeg niet alleen een zin van je zonden zijn vergeven, maar ik laat zien dat je zonden vergeven zijn. En dan denk ik, oké, de kerk. Er zijn vaak mensen die hun zonden vergeven zijn. Maar is de kerk dan ook de plek waar we de meeste genezingen zien gebeuren? Daar moest ik over nadenken toen ik van de zomer in een dienst was en dat er gesproken werd over genezing. En toen vroeg degene die de dienst leidde, gewoon heel voorzichtig, steek even je hand op als je ziek bent, als je last hebt, als je ergens door gekweld wordt of door geplaagd wordt. En serieus, ik zal laag inzetten, 80% van de handen ging omhoog. Dus 80% van de mensen die op dat moment in de zaal aanwezig waren, en het was op de gezalfde plek betteld, dus daar zijn 110% van de mensen zijn daar christen. Ja. Zelfs daar was dus sprake van het niet zichtbaar worden van wat Jezus eigenlijk wel wil laten zien. Ik wil je zonde vergeven, maar ik wil ook laten zien dat je vergeven hebt door je genezing te geven. Nou, dan zeg je eigenlijk, dit is een precair onderwerp, dat snap ik wel, maar je moet hem ook niet omdraaien. Vergeving en genezing is aan elkaar gekoppeld. Maar dat betekent niet dat als je niet genezen wordt, dat je niet vergeven bent. Dat is heel iets anders. Alleen we zitten in een serie die heet Hoop. En vanuit hoop wil ik gaan spreken over de vrijmoedigheid omdat Jezus onze zonde vergeven heeft om ons uit te strekken naar genezing. Het is in het thema van hoop. Dus het is niet zo dat je je voordeel hoeft te voelen als je ziek bent of als je tegen dingen aanloopt. Maar we leven uit hoop. En een hoop die zeker is. Jezus wil onze zonde vergeven. En er is zijn verlangen om dat zichtbaar te laten worden in herstel. Ik zal je meenemen vanaf moment 1. Letterlijk moment 1. Dat is namelijk Genesis. Ik zal gewoon even meenemen. Waarschijnlijk kennen de meesten van ons het verhaal wel. Maar de Bijbel zegt, God schiep de hemel en de aarde. Ja, en alles wat erop was, schiep hij. Hij maakte de zeeën, hij zorgde dat er vissen kwamen, dat er roodbosjes in de kerk kwamen. Dat er planten groeiden, dat er dieren kwamen. En uiteindelijk, als kroon op de schepping, als mooiste plaatje van wat God kon maken, maakte hij uiteindelijk de mens. En de mens was gemaakt naar het evenbeeld van God. En wat ik in de Bijbel lees is dat God wandelde in de avondkoelte en hij ging op zoek naar de mens. Want hij wilde een relatie hebben en ze deelden het leven met elkaar en het was goed. Alleen God zei eigenlijk, ik wil niet een marionet. Ik wil niet iemand hebben waarvan ik zeg, joh, ik bepaal wat jij doet met je leven. Ik geef je een vrije keuze. En omdat je een vrije keuze hebt, zet ik in de midden van de hof zet ik een boom waarvan je niet mag eten. Dat verhaal kennen we allemaal. Maar God zegt eigenlijk daar, joh, je hebt keuzevrijheid om mij lief te hebben. Ik zeg je, joh, als je van die boom eet, dan zul je voor zeker sterven. Je zal mijn nabijheid kwijtraken. Maar die keuze heb je, daar mag je voor kiezen. En we kennen het verhaal. Eva, die raakt in een goed gesprek met de slang. En die zegt uiteindelijk, ja, geef mij maar van die vrucht. En Eva eet ervan. En Adam eet ervan. En vanaf dat moment dat ze een hap van die vrucht nemen, krijgen ze niet alleen een hap van de vrucht van de boom binnen, maar wat eigenlijk veel meer gebeurt is, de zonde komt in hun leven. Er komt een rebellie tegen God komt in hun leven. Zoals maar een zwaard door een lichaam kan steken, zo werd op dat moment de zonde in het leven van de mens binnengebracht. En er kon maar één ding gebeuren. Er moest herstel komen. En je ziet hier het mooie Engelse woord hoop. En we gaan in het Nederlands verder. Dus ik hoop dat je enigszins creatief aangelegd bent. Jezus moest komen om herstel te brengen. Als je namelijk kijkt wat er gebeurde, was God komt erachter dat ze van de vrucht gegeten hebben. En Adam zegt, die vrouw, die heeft mij verleid. En de vrouw zegt, ja, die slang. En Adam zegt eigenlijk, ja, ik zal nog wat scherper stellen. De vrouw die u mij gegeven hebt. Dus eigenlijk zegt Adam, Heer, u was fout. Want als u mij die vrouw niet had gegeven, dan was ik nooit zover in deze situatie beland. En iedereen begint te wijzen. Adam begint naar Eva te wijzen, Adam begint naar God te wijzen, Eva begint naar de slang te wijzen. En dan zie ik zo voor me, God hoort dat aan en die op een gegeven moment, maar er moet herstel komen. En ik ga niet wijzen, ik ga het zelf doen. Dus God kwam 2000 jaar later kwam hij naar de aarde en daar liet hij zich kruisigen. Liet hij zich kruisigen voor onze zonde. Hij droeg de last van Gods oordeel over ons leven. Hij droeg de last van de zonde. Hij droeg de afwijzing van mensen over hem. Jezus stierf eenzaam aan een kruis om herstel te bieden. En 1 Johannes 2 vers 22 zegt het eigenlijk heel mooi. Hij is het die verzoening brengt voor onze zonde. En niet alleen voor die van ons, maar voor de zonde van de hele wereld. Dus het offer van Jezus was voor de zonde van de hele wereld. Niemand uitgesloten, niet alleen voor de mensen in leef, niet alleen voor de christenen, maar het offer van Jezus was voor de hele wereld. Want de hele wereld heeft last gekregen van die zondeval. Want toen het gevolg van de zondeval is ziekte. Ik zei het net al in de dienst, 80% van de mensen heeft kwalen, heeft beperkingen, heeft ziekte. Wat dacht je van pijn is in de wereld gekomen. Eenzaamheid, egoïsme, schuld en schaamte en uiteindelijk zelfs de dood. De Bijbel zegt dat het gevolg van de zonde is de dood. Dat is allemaal in de wereld gekomen en God zegt, ik ga het zelf oplossen. Ik ga er niet voor zorgen dat jij het hoeft op te lossen, maar ik kom met een oplossing van herstel. Dus God komt herstel brengen. En dat herstel is voor de hele wereld. Niemand uitgezonderd. Voor de hele wereld is het offer van Jezus groot genoeg. Het offer van Jezus is afdoende. Maar alleen het offer, het aanbod aan zich, verandert nog niks in je leven. Je zal iets moeten doen met het offer. Je kan niet zomaar zeggen, dat offer dat is er en vervolgens leef je leven alsof er niks gebeurd is. Wat je nodig hebt om het offer eigen te maken, dat is een persoonlijke ontmoeting met Jezus. Johannes 3 vers 16 zegt, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Die kennen we allemaal, hè? Maar er wordt echt een tweedeling aangebracht. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dus iedereen, niemand uitgezonderd, opdat een ieder, en dan wordt het in één keer persoonlijk, wordt het individueel, die in hem gelooft. Dus wat je nodig hebt om dat mondiale offer aan te nemen, is een persoonlijke ontmoeting met Jezus. Ja, een persoonlijke ontmoeting met Jezus, dat is voor de een Paulus ervaring. En de ander zegt van, joh, ik buig mijn knieën. En ik zeg, Jezus, u bent de Heer van mijn leven. U bent degene die voor mijn zonde gestorven is. Er is geen hogere autoriteit meer in mijn leven dan u alleen. Dat is een ontmoeting met Jezus. Als je dat zegt, heb je een ontmoeting met Jezus gehad. En dan is dat mondiale offer van herstel is een persoonlijke ervaring geworden. Dus als ik even goed kijk. Jezus koppelt dus genezing aan vergeving. We hebben een mondiaal aanbod van vergeving. Het is enorm groot. We hebben een ontmoeting met Jezus gehad. Jezus koppelt genezing aan vergeving. Dus vergeven we zonde, check. Herstel, check. Ontmoeting, check. Vergeven we zonde, check. Dan zouden we nu eigenlijk in een soort glijbaan door moeten gaan naar de wonderen en tekenen. He, dat daar waar je ook komt, dat er doorbraken zullen zijn, dat er genezingen zullen zijn. Want Jezus zegt, ik zal je laten zien dat ik macht heb om zonde te vergeven. Door te bewijzen door mensen uit verlamden te laten opstaan. Dus Jezus legt die koppeling. En hoe zit het dan voor ons als kerk dat wij na herstel en na ontmoeting, hoe kunnen wij dan die genezingen zichtbaar zien worden? Nou, er is namelijk nog een tussenstap. En dat is een hele belangrijke. En misschien wel de belangrijkste die we moeten weten. Want als je het niet weet, kun je er ook niet op acteren. Maar toen je tot geloof kwam, zegt de Bijbel, werd je een nieuwe schepping. Het oude is voorbijgegaan, het nieuwe is gekomen. Dus je bent nooit meer dezelfde. Maar je bent nog wel in je denken vaak corrupt, omdat je zo lang zonder God geleefd hebt. Mensen zijn egoïstisch geworden, zijn trots geworden, hebben eigenlijk een leven geleid zonder God. En God zegt, weet je, op het moment dat jij een nieuwe schepping wordt, ga ik met jou aan de slag. Ik laat het niet bij, je bent weliswaar een nieuwe schepping, maar ik ga je transformeren. Ik ga je veranderen van binnenuit naar het beeld dat je meer en meer op mij gaat lijken. Want het doel uiteindelijk is niet dat je genezingen gaat zien. Het doel is niet dat je bevrijdingen gaat zien. Het doel is dat je passie voor mij hebt. En dat is de derde P. God wil dat we passie voor hem hebben. Passie voor hem. Het gaat namelijk om hem alleen. En als ik kijk naar de mensen in de Bijbel, en dan zie ik dat een Paulus, weet je, die heeft geweldige dingen gedaan. Een Petrus heeft geweldige dingen gedaan. Ze waren altijd vol van passie voor God. En een van de verhalen die me altijd wel een beetje aan het schudden heeft gebracht, is het verhaal van Abraham. Ik weet niet of het een bekend deel van zijn leven is, maar Abraham had een vrouw, Sarah. En op hun leven rustte de belofte dat ze kinderen zouden krijgen. Sterker nog, een enorm nageslacht dat je niet zou kunnen tellen. Dat was de belofte die op hun leven rustte. Alleen ze waren zo onvruchtbaar als de pest. Er kwam niks, maand na maand, teleurstelling na teleurstelling. En op een gegeven moment reist Abraham door een land. En dan ziet de koning ziet zijn vrouw. Hij ziet zijn vrouw Sarah. En hij denkt, dat is een mooie vrouw. Die wil ik graag als vrouw hebben. En hij laat haar bij zijn paleis komen. En dan wordt ze voorbereid op een nachtje intimiteit met de koning. In het Bijbelboek Esther kun je lezen dat het ongeveer een jaar duurt ter voorbereiding op de nacht met de koning. Dus Sarah wordt naar het paleis van de koning daar gebracht en wordt klaargemaakt voor een nacht met de koning. Maar Sarah was getrouwd met Abraham. Ze was de vrouw van een ander. Dus God zei, dit is niet goed. En in een droom waarschuwt hij de koning. Wat je nu aan het doen bent, is niet goed. Het is namelijk de vrouw van een ander. En de koning die zegt, ja, maar ik dacht dat het zijn zus was. Staat er letterlijk. Ja, ik vind het een beetje naïef. Je ziet iemand door het land reizen, samen de voordeur uitkomen. Je denkt, nou, dat is vast zijn zus, zo'n mooie dame. Ja, hij is naïef, maar goed, hij denkt, ik wil dit niet hebben. Maar op het moment dat de koning Sarah tot vrouw wil nemen, zegt God, dit is niet mijn wil. En wat God doet is, hij zorgt ervoor dat alle vrouwen aan het hof van de koning onvruchtbaar zijn. Er wordt geen kind meer geboren. Ik zei dat het zo ongeveer een jaar geduurd hebben. Dus een jaar lang worden geen vrouwen meer zwanger. Worden geen kinderen meer geboren. Totdat de koning op een gegeven moment zegt, maar dit wil ik niet. Hier heb je je vrouw terug. En dan vraagt God aan Abraham het volgende. Hij zegt, Abraham, ik wil graag dat jij gaat bidden voor de koning. Dat jij gaat bidden voor het volk, dat ze niet meer onvruchtbaar zullen zijn, maar dat ze vruchtbaar zullen zijn, zoals ik het bedoeld heb in mijn plan. En Abraham, al jarenlang zelf onvruchtbaar, die dacht waarschijnlijk bij zichzelf, en dit is het moment waarop de belofte werkelijkheid gaat worden. Dit is het moment waar God over gesproken heeft. Dus Abraham begint te bidden voor het volk. En inderdaad, er volgt genezing. En er volgt vruchtbaarheid. Maar niet bij Abraham. En dat zijn van die momenten dat je aan je passie, dat er aan je passie geschud wordt. Dat Abraham misschien denkt van, heb ik nou allemaal verkeerd begrepen? Heb ik die belofte niet goed verstaan? Maar Abraham, die was een man van God. En die zei, ook al zie ik niet wat God beloofd heeft, ik blijf trouw aan de belofte. En omdat Abraham trouw bleef, omdat hij passievol bleef, omdat hij vol vuur bleef voor God, kon God hem laten gebruiken om een heel volk te stichten. Een ander voorbeeld is, vind ik altijd zo mooi, is Jozef. Jozef was een man die een droom van God had gekregen. Letterlijk een droom van God, een voorspellende droom. Dat hij zou regeren en heersen. Alleen Jozef was een jonge jongen, die was wat loslippig. En die begon aan zijn broer en zijn vader en moeder te vertellen. Hij zei, ik zal ooit over jullie regeren. En de broers werden zo kwaad. En ze verkochten hem naar Egypte. En in Egypte werd hij een slaaf in het huis van Potifar. En in het huis van Potifar werd hij ten onrechte beschuldigd van misbruik. En kwam hij ten onrechte in de gevangenis terecht. En in de gevangenis werd hij vergeten. En in die gevangenis, en al die tijd, heeft hij zijn passie voor God behouden. Ondanks al die tijd dat hij niet de doorbraken zag. Ondanks dat er een belofte op zijn leven rustte. Bleef hij vol passie voor God. En ik denk dat als het gaat om de sleutel, hoe we als kerk mogen zijn, dan is het de sleutel van passie. God wil namelijk dat het om hem gaat. Het moet om Jezus gaan in ons leven. Het gaat niet om de resultaten, het gaat niet om de wonderen en tekenen. God zegt eigenlijk, joh, ik heb herstel. Je hebt een persoonlijke relatie met je. Maar hier gaat het om dat je een passievolle relatie met mij hebt. En pas daarna komen de ervaringen. Markus 16 zegt, de volgende tekenen zullen de gelovigen volgen. Weet je, tekenen en wonderen zijn een gevolg van je relatie, van je passievolle relatie met Jezus. De Bijbel zegt, hou je blik gericht op Jezus, de leidsman en voleinder van je geloof. Dat is dat jij de blik op Jezus gericht houdt en achter jou volgen wonderen en tekenen. Zonder dat je het in de gaten hebt misschien, zonder dat je naar uitstrekt. Maar dat is de belofte die God geeft. Als jij je op mij richt, zullen de volgende wonderen en tekenen jou volgen. En dat begint dus bij herstel. Er volgt een ontmoeting, een passie en daarna krijg je de ervaringen. Helaas, als ik kijk naar de kerk en de kracht van de kerk, dan heb ik eigenlijk geconstateerd, en dat is misschien wel wereldwijd, dat veel mensen hun passie verloren zijn. Dat ze teleurgesteld zijn in God. Dat ze teleurgesteld zijn in de kerk. Dat ze teleurgesteld zijn in relaties. Dat ze doorbraak hadden willen zien, genezing hadden willen zien. En in plaats van dat mensen passievol waren, zijn ze passief geworden. Passief. En teleurgestelde mensen zijn mensen die hebben geen hoop meer. Die hebben geen verwachtingen meer. En dan word je passief. En als je een passief christelijk leven gaat leiden, dan komen er ook geen doorbraken. Dus wat moet je doen? We moeten breken met passiviteit. Die moet weg. Niet meer passief, maar een actief christelijk leven. En je zou bijna denken dat er over nagedacht is. Want heb je dan hier, wat houden we over? Hoe? Exact. En dan zal ik het antwoord schrijven. Simply Jesus. Jezus is het antwoord. Veel mensen die zijn teleurgesteld in zichzelf, omdat ze hun passie voor God kwijtgeraakt zijn. En wat ze dan gaan doen is dat ze meer gaan dienen in de kerk. Ze gaan meer avonden weg. Ze gaan nog strakker Bijbel lezen. Ze gaan nog meer bidden. Maar God zegt eigenlijk, niet jouw passie is het probleem. Maar je eerste liefde voor mij. Die ben je kwijtgeraakt. En als je namelijk weer terug wil naar een passievol leven met Jezus. Dan zul je terug moeten gaan naar hem alleen. De Bijbel zegt dat we onze eerste liefde voor hem zijn kwijtgeraakt. Onze eerste liefde is niet onze liefde voor hem, maar Gods liefde voor ons. En dat is het hele grote verschil. Willen we een kerk zijn die vol van kracht is, dan zullen we een kerk moeten zijn die simply Jesus volgt. Als je namelijk weet dat er herstel is, wereldwijd, dat jij een persoonlijke ontmoeting met Jezus hebt gehad, dan word je vol passie en dan gaan de ervaringen volgen. Jaag niet je passie na, maar laat Jezus de bron van je passie zijn. Ja, ik wil gewoon jullie vragen. Een stukje bewustwording te creëren in je eigen leven. Bewustwording van wie Jezus is. En ik ga je 5 woorden meegeven deze week. Waar je gewoon, ik wil eigenlijk dat je ze uit je hoofd gaat leren. 5 woorden. En als je die in je hart laat landen. Dan zal het je leven veranderen. Want het is een stuk bewustwording van wie God is in jouw leven. En die vinden we in Joël. Joël 2. Komt ook op de beamer. Daarom spreekt de Heer. Keer nu terug tot mij met heel je hart. En begin te vasten, te treuren en te rouwen. Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot de Heer, jullie God. Want hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw. En tot vergeving bereid. De Bijbel leert ons, bewaar je hart boven alles wat te bewaren valt. Want daaruit zijn de oorsprongen des levens. Als je in het natuurlijke leven je hart niet goed functioneert. Moet je misschien een bypass operatie hebben. Of je moet gedotterd worden. Want jouw hart is de pomp van het leven. Jouw hart pompt bloed door je lichaam. En houdt je in leven. En geestelijk is het eigenlijk net zo. Je moet die pomp levend houden. En er zitten in dit Bijbelgedeelte zitten 5 woorden. 5 woorden, een stuk bewustwording wie God is. God is genadig. Hij biedt herstel. Hij is liefdevol in een ontmoeting met jou. Hij is geduldig. Hij heeft geduld met je, ook als je het nog niet zo goed doet. Hij is trouw. En hij is bereid tot vergeving. Amen. Zullen we gaan staan met elkaar? Annemiek zei al, soms is het goed om eens uit je comfortzone te stappen. En ik wil eigenlijk jullie vragen om ook een beetje in beweging te komen. Ik kan woorden van God over je uitspreken, maar eigenlijk zegt de Bijbel dat woorden hebben kracht. Ze moeten gesproken worden. Dan wordt de kracht over vrijgezet. En ik wil eigenlijk deze 5 woorden over jouw leven uitspreken. Want als jij deze 5 woorden meeneemt deze week, zul je ervaren wie God is. Dan voel je het hart van God kloppen. Ja? De Bijbel zegt dat God is genadig en liefdevol. Geduldig en trouw. En tot vergeving bereid. En ik vraag je gewoon, joh, zeg mij maar na. God is genadig. God is liefdevol. God is geduldig. God is trouw. En hij is tot vergeving bereid. En dat geldt over jouw leven. En we gaan het nog een keer doen, maar nou met een stukje passie. Ja? God is genadig. God is liefdevol. God is geduldig. God is trouw. En tot vergeving bereid. En vanuit die vergeving en die passie met hem zal genezing en bevrijding gaan stromen. En uiteindelijk, we staan allemaal ergens. Of je staat bij het punt van herstel. Of je staat bij het punt van ontmoeting. Of je loopt te worstelen met je passie voor God. Of je bent op zoek naar ervaringen. Uiteindelijk geldt voor ons allemaal dat we terug moeten gaan aan de voeten van Jezus. Die eerste liefde van hem. En misschien als je Jezus niet kent, is dit het moment om je leven aan hem te geven. Om dat aanbod van herstel een persoonlijke ervaring te laten worden. Om het herstel een persoonlijke ontmoeting tussen jou en God te laten worden. Ik tel gewoon tot 3, dan mag je heel kort je hand opsteken. Hij zegt, ja, ik wil Jezus als de Heer van mijn leven. Er heeft niemand hogere autoriteit dan hij alleen. Hij is voor mijn zonde gestorven. Hij stond op uit de dood. En niemand heeft meer macht of kracht dan hij. Als je dat zegt, dan mag je even je hand opsteken. 1, 2, 3. Amen. Halleluja. En voor anderen wil ik gewoon vragen, als je met je passie aan het worstelen bent, als je aan het zoeken bent, hoe kunnen we als kerk nou meer kracht gaan krijgen? Dan roep ik je op, ga niet meer doen, maar ga meer zitten aan de voeten van Jezus. Maria koos het beste deel, ze zat aan de voeten van Jezus. En ik wil je eigenlijk zegenen met deze woorden de komende week, dat je aan de voeten van Jezus zal zitten. En dat je zal ervaren dat Hij genadig en liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid is. Dat is mijn God. Amen. Amen.